Hey,
hallo,
ik ben Nick.
Ik ben Emiel.
En dit is
113 miljard. We zijn er weer.
Hallo.
Het is weer aan, het is weer tijd, het is weer 113 miljard o'clock, zoals ze dat in het Engels
zeggen. Kijk maar op de klok.
In het Engels zeggen ze dat altijd. Vrijdagmiddag ergens, dat is 113 miljard o'clock.
Ja, om 11 uur, 12 uur soms.
Zoiets, ja, we gaan ook niet vastbinden aan een vaste tijd en zo. Want dan komt hij een keer te laat en dan heb je Karen op de stoep staan.
Kein.
Hallo, nieuwe aflevering.
Ding dong.
Kom maar door.
Het
ik heb
vrijdag.
Mijn zoontje beloofd dat we vrijdagmiddag naar 113 miljard
klok,
luisteren.
Klok, klok. Door de brievenbus schreeuwen, het is 113 miljard
hallo.
Per klok.
Hij moet om 12:30 weer naar
en dan
school.
Zoals vroeger ik deed, rammel aan de brievenbus.
Ja, klaar. Heel irritant. Heel irritant.
Oh, vervelend.
En dan krijg je dat voor de deur.
Nou, dat wil ik niet.
Te laat zijn. Dus ergens op de vrijdagmiddag is het tijd voor 113 miljard.
Oké. Okay.
Dat is zo. Ook deze week weer. Deze week ook weer. Gaan we ook weer een afleveringetje opnemen.
Zeker. Ik ben hier niet voor niks.
Ik heb, ik ga het zeggen, een knijtervet verhaal. Knijtervet.
Knijter?
Knijtervet. Knijter. Maar eerst zal ik even kort vertellen wat deze podcast is.
Ja, doe dat.
En waar je eigenlijk naar aan het luisteren bent. Dit is de podcast 113 miljard. De podcast waarin wij iedere week een half uurtje nemen, zoiets, om het verhaal te vertellen van iemand die in onze ogen meer aandacht verdient.
Ja.
He, je hebt 113 miljard mensen gehad in de historie van de aarde. Dat zijn er superveel. En van die 113 miljard heb je natuurlijk geheid een gedeelte dat super gaaf is, super cool, super bijzonder iets heeft gedaan.
Absoluut.
En van die hele coole is er gewoon een gedeelte dat krijgt maar aandacht.
Oh, dat wordt maar gemolken.
En dat gaat maar en dat gaat maar.
Oh.
Zoals bijvoorbeeld.
Ja, Salvador Dali.
Salvador Dali. Ja, of Jan Steen.
Ja.
De schilder. Nou, ik bedoel...
Oh, ja, niet de voetballer.
Nee. Dat is vast ook wel een voetballer, de Jan Steen.
Ja, daarom. Maar die kennen we nog niet.
Nee. Weet je, die hebben allemaal genoeg aandacht gehad.
Precies.
Dus ook een klein gedeelte, die hebben dat niet. Nou, als je nou een lijst wil zien van al dat soort mensen, dan moet je kijken in de lijst van afleveringen die wij al hebben gemaakt.
Zo.
Dat zijn er al meer dan 70.
Ik noem het een naslagwerk.
Een naslagwerk. Als je die allemaal geluisterd hebt, dan zit je hier goed.
Zo,
want dan is er een nieuwe voor je deze week.
En dan ben jij, en dat ga ik nu even helemaal open en eerlijk voor uitkomen, een vriend van de podcast.
Een vriend van de podcast, dan ben jij, dan mag jij jezelf een 113er noemen.
Oeh, daar moeten we nog even over hebben.
Een 113 miljard, man. Een miljarder. Een miljardbal.
Een miljardbal!
Dat is het, we zijn eruit. Jij bent, als je luistert en vaker luistert, een miljardbal. Goed, alle stomme grapjes zetten we opzij en pakken we er gelijk weer bij in het verhaal.
Zo
we gaan
we
eerst luisteren naar een lekker deuntje. En dan is het een nieuw verhaal voor jou. Nog wel eventjes wil ik trouwens zeggen.
Oh.
Neem dit soms, neem dit met een korreltje zout. Want we krijgen nog wel eens een vraag, zeggen ze.
Oh. Ja,
het is, je hebt het verkeerde jaartal gezegd. Of dit feitje steekt dat feitje tegen. Ik geloof het direct. Wij zijn allebei geen historici.
Nee.
Wij willen gewoon een leuk verhaal vertellen.
Plus het is het doel ook niet... Kijk, ik moet wel zeggen, ik ga wel op zoek naar waarheden.
Ja.
Ik ga niet het verhaal Bigfoot, aflevering 72.
Nee.
Maar als in, we proberen het wel zo realistisch mogelijk. Maar wij gaan niet naar de bibliotheek om te onderzoeken of elk feit precies gecontroleerd is. Dus, maar
het enige wat ik zeg is, gebruik de podcast niet voor je verslag. Op de middelbare school.
Ik wil geen boze telefoontjes van, docenten.
Nee, ik wil niet meneer De Bruin aan de lijn.
Oh, nee.
Omdat wij als bron zijn opgeschreven. Maar ik wil hem wel aan de lijn dat hij zegt van... Hey, ik hoorde van de leerling dat dit een leuke podcast was... waarin je een beetje kon lachen. Ik vond de laatste aflevering leuk. Hier is 15 euro. Zoiets.
Bedankt meneer De
Goed,
Bruin.
Een liedje. Yes, 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 yes. We zijn er.
Hallo.
We zijn er. De naam van degene wiens verhaal ik vandaag ga vertellen is Ada Blackjack. En Ada schrijf je A-D-A. Ada Blackjack.
Oh, zo.
Coole naam, toch?
Ja, Ada Blackjack is. Ja. Het klinkt als Billy the Kid. Jack
zoiets,
the Ripper.
Ja, zoiets. Maar ik moet zeggen, ze wordt niet geboren als Ada Blackjack.
Gelukkig.
Ze wordt geboren als Ada Delatouk.
Oh.
Wat een gekke achternaam.
Ja.
Ze wordt geboren in Spruce Creek. En dat is in Alaska.
Ah, wow.
En het jaar is 1898. Dus rond 1900.
Oh, wow.
Nou,
Alaska.
The
Last Frontier.
En de Last Frontier. En aan de achternaam kan je ook wel een beetje horen. Delatouk.
Ja.
Dat zij een Eskimo-vrouw is.
Ah,
of in ieder geval opgegroeid in een Eskimo-stam, daar geboren is.
Mm-hmm.
En om dan wat specifieker te zijn, want Eskimo is natuurlijk heel algemeen. Ik weet niet, is Eskimo een beledigend woord?
Inuit, geloof ik. Ja. Maar ik weet dit echt niet zeker, maar ik geloof dat er wel mensen zijn die wel die Eskimo goed vinden.
Ja.
Maar ook mensen die het niet goed vinden.
Nou, als,
maar dat weet ik niet
als zeker. Er mensen luisteren van stammen die dat niet goed vinden, mijn excuses. Zij was een Inupiat-vrouw.
Wat een leuk woord.
Inupiat is waarschijnlijk, dat is een stam. En dat is, ik zal elkaar
ik vind
gewoon,
het gewoon
nu een Inupiat-vrouw noemen.
Ik vind het gewoon een heel leuk woord.
Ja, is het ook wel. Bekt wel lekker. Ik heb het al een keer gezegd, wil je het ook een keer zeggen?
Inupiat.
Ja, dat is lekker, hè?
Ja, dat voelt goed.
Goed van de tong. Zij was een Inupiat-vrouw. En de Inupiat-stam, ik zeg het nu ook gewoon heel vaak, stond net als alle andere vergelijkbare stammen. Ga ik het woord nu ook gewoon ontwijken. Bekend om jagen, vissen, overleven in barre omstandigheden.
Zo.
En de natuur om je heen gebruiken voor je eigen goed. Hè, op zo'n manier. Dat is waar ze goed in waren.
Walviskoekjes.
Ja, walviskoekjes, inderdaad. Ja. Maar het jaar was bijna 1900.
Ja.
We zijn al best wel ver in de moderne tijd.
De moderne tijd dringt zeg maar aan. Zelfs bij stammen die primitiever
waar zij
leven.
Inderdaad ook zat. Was dichtbij een stad. En daar gebeurde gewoon al jaren 1900 dingen.
De goudzoekers.
De goudzoekers. Zij was bij Nome in de buurt. Dat is een stad daar.
Okay.
En dat was inderdaad een gold rush town.
Oh.
En er waren dus gewoon heel veel witte Amerikanen. Dat waren toen niet specifiek Amerikanen, maar goed. Witte mannen die en vrouwen die bezig waren met hele andere dingen dan waar de Inupiat stam mee bezig was.
Namelijk poen.
Poen en lezen en ze waren bezig met industriële dingen ontwikkelen. En,
spoortreinen aanleggen.
Ja joh, dat soort dingen. En dat is echt wel even wat anders. Zo werd Eda dus ook opgevoed. De stam die had zoiets van, luister, we kunnen wel blijven vissen, ijsvissen. Maar op een bepaald moment vervangt de hotdog het walviskoekje.
Wat een prachtige verbeelding.
Ja, toch, maar zo is het wel.
Ja.
Dus zij werd ook op een manier opgevoed die haar niet klaarstoomde voor het leven dat de Inupiat-stam tot die tijd had geleefd.
Mm-hmm.
Maar klaargestoomd voor de toekomst.
Door haar ouders?
Door haar ouders, door de stam zelf.
Wat zijn ze zelf bewust en openstaand voor buiten invloeden van buiten?
Ja.
Want je kunt ook, wat ik ook een hele logische gedachte zou vinden, zeggen, ja, leuk wat die Amerikanen, maar ik lust geen hotdogs. Ik heb die nog nooit gehad. Waarom zou ik stoppen met walviskoekjes blijven eten?
Ja, precies. Nee, maar dat is ook een manier. Maar de Inupiat-stam had zoiets van, weet je, de verandering is hier. We kunnen het beter omarmen. Dus dat deden ze ook. Ada werd opgevoed. Ze leerde koken. En dan met koken bedoel ik witte mensenvoedsel koken. Zo noemden ze dat dan.
Ja.
Dus de hotdog.
De hotdog.
Wat natuurlijk heel moeilijk te koken is.
Ja,
maar
echt heel lastig.
Nee, ze maakte witte mensenvoedsel, leerde naaien. Ze leerde Engels spreken.
Ook. Oh.
Ze leerde het over het christelijk geloof, wat iedereen natuurlijk toen helemaal mooi vond daar. Mm. En zo werd zij dus opgevoed voor de toekomst.
Ja.
En op haar 16e ontmoette ze dan ook een man van buiten de stam.
Ja, het zat eraan te komen.
Ja, dus dat is geen Inupiat man.
Nee.
Maar de man waaraan ze haar achternaam te danken heeft.
Mm. Blackjack.
De achternaam Blackjack. Natuurlijk heel erg stoer.
Was het een donkere man? Die Jack heette?
De voornaam van deze man was Jack. Daar zit jij helemaal goed in. Ik wou je vragen wat de voornaam is. Je had hem al geraden. Hij was geen donkere man. Ik heb inderdaad ook opgeschreven. Ik zeg, het zou heel leuk zijn als dat dan wel inderdaad een zwarte man was. Dan had je dus Blackjack. Blackjack.
Oh, wow.
Maar hij heette wel Jack Blackjack.
Jack Blackjack?
Jack Blackjack. Hij heette dus echt oprecht Jack Blackjack.
Wat een geweldige naam.
Ja, dat is heel erg gaaf. En ook Jack kinderachtig Blackjack. Van die ouders.
Ja, maar taken uit, doet het ook.
Nee, dat is ook waar. Ranger Ritsma, dat is allemaal.
En Jack Blackjack klinkt nog cool.
Jack Blackjack, dat is dus zijn naam. En de man waarmee Eda op 16-jarige leeftijd al trouwt.
En de voorvader van Jack Black.
En, ja. Ja, Jack Blackjack.
Oeh.
Van Jack Black.
Ja.
Ja, klopt, ja.
Jong, trouwens.
16, jawel. Maar in die tijd ook weer anders, natuurlijk. Maar inderdaad, best wel jong. Een 16-jarig meisje is gewoon nog steeds een 16-jarig meisje.
Mm-hmm.
Maar goed, we even over Jack.
Ja.
Even over Jack Blackjack.
Ja, ja.
Jack Blackjack was een hondenfokker.
Oh.
In het koude Alaska dus.
Zo.
Best wel een stoere baan, ja, vind ik zelf.
Heet je hond Jack Blackjack en doe je dat ook nog?
Ja, dus hij, dan waren er wilde honden. En die probeerde hij dan of te temmen. Of dan had hij honden en die liet hij dan met elkaar seks hebben. En dan krijg je kleine hondjes en die voeden die dan op. Zodat mensen...
Een... Hoe werkt dat?
Ja, nou, als een mama hond en papa hond heel erg van elkaar houden.
Oh, oké. Okay.
Nee, op zijn hondjes gewoon. Nee, maar daar was hij dus mee bezig.
Oh, wauw. Wat een pittig beroep.
Best wel een pittig beroep. Maar Jack en Ada konden het goed met elkaar vinden. En binnen de kortste keren dwarrelde er ook... Ja, zij deden het kennelijk ook met hondjes. Nou. Want zij kregen ook puppies. Nee, zij kregen ook kleine kindertjes.
Oh, wat is dit nou? Puppies. Zij kregen kinderen. Zij waren getrouwd.
Zij waren getrouwd en binnen de kortste keren...
Was het raak.
Was het raak. En liepen er drie kleine kindertjes rond Ada en Jack.
Leuk.
Ja, leuk voor ze wel. Maar kinderen opvoeden, sowieso, is natuurlijk een uitdaging.
Ja.
Hè, ga niet doen alsof dat makkelijk is.
Nee, ik ga dat niet doen.
Ik weet het niet, maar als ik zo in het leven om mezelf heen kijk, hè, dat vergt wel wat aandacht.
Ik heb het idee dat de algemene consensus over opvoeden is dat het niet makkelijk is.
Nee, en het kost veel tijd, moeite, geld. En heb je ook wel natuurlijk.
Ja, je hebt een kind.
Je maakt een mens. Maar het kost wat en het is niet makkelijk.
Nee.
Het is sowieso al niet makkelijk. Ook niet als je aan de Bloemenstraat 51 woont in Delfzijl.
Nee.
Moeilijker nog, als je dus in Alaska woont en wilde honden fokt.
Ja. En je hebt niet eens een straatnaam.
Nee, waarschijnlijk niet.
Je hebt niet eens een straat.
Nee. Overal wilde honden en ziektes.
Ach, god nee.
En ijskou. Dat maakt het gewoon moeilijker.
Het is een ontberende omgeving.
Ja, en dan is het ook heel zielig. Maar twee van de drie kinderen overleden op jonge leeftijd. Helaas.
Jammer.
Ze redden het niet. Ziektes... Het feit dat er niet genoeg hulp in de buurt was. De kou is niet bevorderlijk voor je systeem, immuunsysteem. Dus
ik las ook laatst dat sowieso voordat de moderne medische tegen kunnen gaan, ging een op drie kinderen dood.
Ja, aan ziekte. Zij hadden dus een iets boven gemiddeld. Ja. Twee van de drie.
Ja, maar goed, hè? Alaska.
Nou, dat is die, zo.
Die,
ja.
Die kun je geven.
Zoals je je dan ook kan voorstellen. Is dat niet bevorderlijk voor een relatie?
Oh, nee.
Toch, als je hebt samen drie kinderen en je verliest er twee.
Dat is moeilijk.
Dat is erg lastig. En dat hielp inderdaad de relatie ook niet. Het ging slecht met Jack en Ada. Ze hadden veel ruzie. Ze zaten niet meer op één lijn. Dat is vervelend. En ze zijn...
Toch elkaar nog.
Dat zou je zeggen, ja. Je hebt elkaar nog en nog hun enige zoontje, Bennett.
Oh.
Ja, schatje hoor. Denk ik.
Leuk kind.
Op een dag komt dat tot een borrelpunt, het kookpunt. En ze zijn op dat moment bezig, ergens ver op de tundra, ergens ver op de ijsvlakte, met iets met wilde honden. Hè? Zoals je doet als wilde hondenfokker.
Ja.
En ze zijn ver van de bewoonde wereld. Ze krijgen ruzie. Jack wordt gek. Blackjack wordt gek. Jack.
Ja, ja. Check.
En die is er klaar mee.
Oh nee.
Die is er volledig klaar mee. Hij pakt hun paarden.
Paarden?
Al hun spullen. En hij gaat weg. En
nee.
Hij laat Ada en Bennett achter op de ijsvlakte.
Gekke Blackjack.
Gekke Blackjack. Die is wel zo gek. Ja, maar is wel zo. Want hij laat zijn vrouw, zijn jonge vrouw en zijn pasgeboren kindje. Of nou, pasgeboren, hij is 5. Maar,
sure, klein.
En zijn kleuter. Jongetje, een van de drie die hij nog wel heeft, laat hij achter midden op een tundra ergens.
Overgeleverd aan de woeste elementen van Alaska.
Ver van de bewoonde wereld. Nou, wow. Hoe ver? 50 mijl.
Ja, te ver.
Te ver.
Nou.
Best ver, laat ik zo zeggen.
Ja, natuurlijk wel. Hallo, weet je hoe koud?
Is heel koud.
Ik wil niet eens naar buiten als het vriest.
Nee. Nee. Heb je wel eens gewandeld met een klein kind?
Ik wel, jawel.
Is dat lang leuk?
Nee.
Nee.
Nou, ik vind het wel leuk.
Heb je...
Maar dat kind zegt op een gegeven moment...
Nee.
Hey, honger, plassen.
Ja,
of
moe.
Of moe.
Denk je dat Ada een kinderwagen had? op de Tundra.
Het klinkt er niet naar.
Nee, klinkt er niet naar. Misschien hadden ze wel, maar dan had Jack hem meegenomen. Dat in ieder geval.
Oh, Jack had dat ding absoluut meegenomen. En als ze een fiets hadden, had hij de banden lek geprikt.
Ja, nou ja, 40 mijl, 50 mijl. En ja, je gaat toch maar.
Ja, je moet.
Je begint te lopen.
Je kunt ook niet doodgaan.
Dus Ada en Bennett begonnen aan hun lange reis. Bennett, feitje. Ik wou zeggen, leuk feitje, maar helemaal niet leuk. Bennett had tuberculose. Dus die was...
Leuk feitje.
Dus die wel hartstikke ziek. Klein jongetje van 5. Ziek jongetje. Niet gezond.
Daar kun je ook wat
dus, nou ja, lopen. Lopen, 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 lopen. Bennett, beetje lopen. Dan moe, tuberculose. Getild worden door zijn moeder.
Jeetje.
En ja, uiteindelijk komt ze dan toch terug aan in de stad.
Wauw.
Ze heeft het dus gered. Ze was helemaal kapot. Maar goed, dit is al een voorbode van haar doorzettingsvermogen in ieder geval.
Nou, ik wou vragen, is ze de stad gehaald? Toen dacht ik, nee, dat moet ik niet vragen, want misschien is dat het verhaal.
Zou kunnen.
Hoe de reis terug zich afloopt. Maar het feit dat ze er nu alweer is, denk ik, oh, oké.
Ja, dit is niet het verhaal.
This
maar dit geeft something. Wel aan van tegenslag. Kan gebeuren. Nou, niet eigenlijk natuurlijk hartstikke lullig van Jack, maar...
Behoorlijk.
Ze is haar eerste tegenslag in ieder geval. Heeft ze overleefd? Heeft ze overwonnen?
Met het zoontje van 5 met tuberculose. Niet zomaar uit het veld te slaan.
Het grootste gedeelte van de reis droeg ze hem op de rug. Als een soort rugtas. Als een soort rugtas met tuberculose.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
Maar goed, ze komt terug in de stad aan. En Jack, die wil niks meer van haar weten. Die heeft haar verstoten. Ze is niet meer welkom.
Ze heeft het gehaald ook nog.
Ja, dat hoop, hij hoopt natuurlijk dat ze het niet haalt. Ja. Daar kun je wel van uitgaan. Hij doet alsof hij haar niet kent. Ze is niet welkom bij hem. Het zoontje wil hij ook niks meer van weten. En daar staat ze dan.
Wat een Mongool, jongen.
Ze heeft niks. Ze is opgevoed als huisvrouw.
Ja.
Maar heeft geen man meer.
Plus is ook nog eens een Inuit. Dus ik kan me voorstellen dat je dan in de moderne maatschappij niet de vooraanstaande rol hebt.
Ze had geen geld. Een zieke zoon. Waar ze dus onmogelijk voor kon zorgen.
Oei, oei, oei.
Dus ze maakte de moeilijke keuze. Om haar zoon naar een weeshuis te brengen.
Mm-hmm.
En te zeggen van, ik kan het niet. Als ik hem nu hou, dan komt hij te overlijden.
Ja.
Gaat hij dood. Zo simpel is het.
Mm-hmm.
Dus dan liever dat ik hem niet heb. Maar dan dat er in ieder geval voor hem gezorgd wordt. En dan spreek ik met mezelf af. Ik kom hem halen. Op een dag kom ik hem weer ophalen.
Okay.
En dan zijn we weer samen, zijn we weer met z'n tweetjes. Nou, mooi gezegd natuurlijk.
Ja.
Maar ja, Ada staat daar wel en die kan niks. En die wist niet waar ze naartoe moest of haar skill was. Ze had niet echt een opleiding gehad.
Nee, wat ga je doen?
Tot ze op een dag hoorde van een vacature.
Oh.
Nou, de vacature luidde als volgt. Gezocht. Engels sprekende Inupiat vrouw die kan naaien en koken.
Nou. Het was een vacature van Jack.
Zodat hij haar nog één keer uit kon volschelden.
Dacht jij dat je hier een baan kreeg op deze manier? Dacht het er even niet.
Nee, er is dus een...
Wauw.
Er is dus een vacature voor een expeditie. Voor een ontdekkingsreis.
Oké.
Waarom moesten ze nou een Engels spreken? De Inupiat vrouw. Nou, al zo moesten ze Engels spreken, want de rest van de crew sprak Engels.
Helpt.
Inupiat mensen waren goedkoper om aan te nemen. Hoefde je minder te betalen, want ander ras. Dat kon in die tijd.
Nou, kan nu ook nog hoor.
Ja, kan. Ja, nu ook nog.
Of dat kan.
Toen was dat, mocht je het gewoon nog in de vacature zetten.
Precies.
Hoefde je niet vacatures met Mohammed erop in de prullenbak te gooien.
Ja.
Toen mocht je gewoon zeggen van, in de kleine lettertjes, alleen Inupiat, want die zijn goedkoper. Ze kon naaien en koken, want ze hadden dus gewoon iemand nodig die voor de crew op de boot naaide en kookte.
Alles
dus
voor elkaar
eten,
brengt.
Eten, koken en inderdaad kleren naaien. Hartstikke, hartstikke belangrijk.
Maar waarom zochten ze specifiek een Inupiat vrouw?
Omdat ze goedkoper was.
Natuurlijk.
Ja. Omdat ze goedkoper was.
Ja.
En het was een vacature voor een expeditie dus, wat ik al zei. Maar dit was van een man die heette Viljamur Stefansson.
Ah, goede naam.
Ja, mooie naam. En het was ook een ervaren reiziger.
Oh,
iemand
zo
met aanzien.
Het ook wel.
Een echte ontdekkingsreiziger.
Ja.
En die had een plan. Hij wilde een beetje punten scoren bij Engeland. Hij was zelf een Noor of zo. Maar goed, Engeland was op dat moment, en altijd trouwens, machtig koninkrijk. Dus daar wilde hij gewoon even in goede aarde bij komen.
Sure.
Dus hij had een soort plan. Er was een stuk naar het noorden, boven Alaska, dus kouder, was een soort eiland, dat heette Wrangler Island.
Oeh, dat klinkt gevaarlijk.
Ja, dat wilde hij claimen voor Engeland. En dat was gewoon puur zo van, nou, dan, hey, ik heb een eiland en hij is voor jullie nu. Want ik heb hem ontdekt.
Maakten ze daar broeken?
Van Wrangler.
Ja, ik kon het niet dagen.
Ja, daar kom ik zo nog op. Nee. Okay. het is trouwens een eiland met helemaal niks. Ook een eiland waar Engeland nooit in geïnteresseerd is geweest.
Oh.
Maar goed, dat laten we even daarbuiten. Dat is een gesprek voor een ander moment.
Dat is het probleem van de ontdekkingsreiziger.
Ja, niet
dat
van is
ons.
Niet Eda's probleem. Goed, Stefansson.
Ja.
Dus Wiljamur Stefansson. Die gebruikte zijn charme en ervaring in de ontdekkingsreizigersbusiness om een team samen te stellen van 4 jonge kerels. 4 jonge, aspirerende ontdekkingsreizigers. Jongens van een jaar of 20, 21.
Mm-hmm.
En dan Eda. Die dan voor de jongens kon koken en voor ze kon zorgen. En, leuk feitje, dit keer wel echt een leuk feitje. Niemand had tuberculose. Maar er was ook een scheepskat genaamd Victoria. Klein katje.
Nou, dat is toch leuk. Ah, leuk maar toch? Dat kon niet in? Misschien.
Ja, zou wel kunnen, Nederland. Ja. Nou, dat zou wel eens kunnen.
Ja.
Nou, wel nog even gek. Op het eind, of in ieder geval tegen het eind, zei Stefansson. Of op het eind, voordat ze vertrokken bijna, zei Stefansson. Ik ga trouwens niet mee. Want lijkt me niks aan. Maar we halen jullie over een jaartje weer op. Okay? Ik heb andere dingen te doen, zei hij.
Dit is een beetje zo'n hedge funder die gewoon zegt...
Ja.
Ik geef jullie wat geld en dan gaan jullie dit kutklusje doen.
En dan was het wel zeg maar zijn reis. Dus dan kon hij zeggen, ik heb ook een expeditie gehad naar Wrangler Island. Maar hij was er zelf niet eens bij.
Kijk eens, Engeland, wat ik voor jullie heb gedaan.
Ja, ik heb een stukje veroverd Wrangler. Het heet nu Wrangeland. nee, maar hij wilde dan gewoon de credits wel, maar niet mee. Dus... Nou, Eda had wel zoiets van, dus ik moet met al deze onervaren jongens naar een eiland ergens boven Alaska.
Waarschijnlijk heel naar gebied.
Ik weet niet of ik nog zoveel zin aan heb, maar toen zei hij van, nou goed, krijg je 50 euro in de maand. Wat heel veel was in die tijd. Dus toen zei ze, wanneer vertrekken we?
Ja.
Goed. Ze had niet echt de keus, want ze had geld nodig, dus daar gingen ze. Wrangler Island. Het was niet eens heel erg ver. Dus ze kwamen in principe veilig aan.
Oh, gelukkig.
En ze begonnen met een kamp te bouwen. Ze hadden tenten mee en ze hadden allemaal een beetje voorraden mee en zo. Ze begonnen een kamp te bouwen. Ze begonnen te jagen. Ze begonnen het eiland in kaart te brengen.
Goed
en het
bezig.
Was toen zomer, toen ze aankwamen. Dus dan is het allemaal wat makkelijker te doen.
Ik wou zeggen, man, easy months.
Ja.
Wacht maar.
Makkie, was maar min 10. De winter komt na de zomer. Nou, niet helemaal, maar er komt ook winter aan. En ze zitten daar nog steeds. En een jaar later zouden ze opgehaald worden trouwens, had ik dat gezegd?
Nee.
Nou, ze zouden dus, ze worden daar afgezet op Wrangler Island. De boot vertrekt weer.
Ja.
Zij bouwen een kamp, brengen het in kaart, jagen, wat ik net zeg. En dan zou een jaar later een andere boot ze weer opkomen halen. En dan zouden ze dus genoeg informatie over het eiland hebben om het officieel te kunnen claimen voor Engeland.
Ja, plus dan is het weer zomer, dus dan heb je waarschijnlijk weer een veilige reis terug.
Ja.
En dan...
Ze moesten er dus in ieder geval, eerst die zomer doorkomen en dan ook één winter. En dan de volgende zomer zouden ze weer opgehaald worden.
Oké.
Nou, zomer prima te doen. Winter minder goed te doen, maar te doen. Want ze hadden nog voorraden. Goed, Alaska staat niet bekend om hoe warm het is.
Nee.
Eerder om hoe koud.
Dat zou ik zeggen, ja.
En de winter staat ook niet bekend om hoe warm het is. Waar dan ook. Meer om hoe koud. Dus winter op Alaska.
Je doet geweldig grote uitspraak hier.
Winter op Alaska. Ja, durf ik wel te zeggen. Koud.
Is behoorlijk koud.
Gewoon heel koud. Goed. Het is te doen, maar het is wel koud.
Ja.
Daar houden we het een beetje op. En het zonnetje begon weer wat langer op te blijven. En het werd weer langzaam wat warmer. Ze gingen weer richting die zomer.
Lekker.
Best wel lekker, toch? Ze hadden het in principe redelijk goed voor elkaar.
Ja.
En er zou dus een schip komen, waarvan ik de naam weet. Die ga ik ook even vertellen, want het is echt een leuke naam voor een schip. De teddybeer.
Hey, ja. Very cute.
De teddybeer zou in de zomer weer komen om ze op te halen. Het was lekker wat warmer aan het worden, dus het schip zal elk moment wel komen.
Yeah.
Denk je dan. Maar goed, dit is 113 miljard. Ik ga gewoon zeggen, dat schip komt niet.
Dat schip komt niet. Ja, ik ben er meteen bang voor, inderdaad. Dit is 113 miljard en je leert een beetje op een doomsday manier denken. Er zal wel weer wat misgaan hier.
Ja, de teddybeer komt niet. De reden Ja, dan ga ik ook weer een soort throwback maken naar meerdere 113 miljard afleveringen waar ze op een koude plek zijn. Schepen kunnen varen in water.
Ja.
Niet door ijs.
Nee, heb je.
Soms is er veel ijs. Dan kan de boot niet komen.
Nee.
Dat is ook een terugkerend thema.
Ja.
Nou, de teddybeer.
Ja, zeker weten.
Dat liep dus tegen hetzelfde probleem aan. Te veel ijs. Komt niet bij het eiland in de buurt.
En dat is nog niet gesmolten natuurlijk.
Nee, ze dachten dat smelt wel. Maar dat was kennelijk, hè, misschien is het de koude winter.
Dat kan.
Of niet koud genoeg in de zomer.
Precies.
Of niet warm genoeg in de zomer. Nou, dan is het dus nog ijs.
Dan zit je met gebakken... Nee, niet met de gebakken peren.
Bevroren peren, ja.
Met bevroren peren, ja. Inderdaad. Ja.
Nou goed, de teddybeer kwam niet.
Oké.
En dat is een slecht teken. Want ze hadden voorraden en spullen voor 1 jaar.
Oei.
Dus, probleem.
Ja, dit klinkt als een probleem.
Ja. Het probleem werd groter toen een van de ontdekkingsreizigers in het team, een van de jongens, die heette van de achternaam Knight, zijn voornaam weet ik niet, maar Mr. Knight noemen we hem even.
Wauw.
Ook mooi. Maar die werd ziek. Minder mooi.
Nee, dat is niet mooi.
Nee, scheurbuik.
Oh, ja, dat krijg je als je niet goed, hè? Je zit op een eiland.
Ja, hij werd ziek. Scheurbuik. Is niet leuk. En ze zaten er allemaal maar een beetje. En ze zagen de voorraden slinken. En het werd kleiner.
Ja.
En Mr. Knight werd zieker en zieker.
Oh.
En op een moment zeiden die drie die nog wel fit waren, zeiden tegen Eda, weet je wat we doen? Wij gaan lopen op het eiland op zoek naar iets wat we kunnen gebruiken. Op zoek naar een uitweg, op zoek naar... Weet ik veel. Is het ergens warm? Misschien is er een grot. Misschien is er ergens heel veel game, heel veel dieren waarop we kunnen jagen.
Sure,
we gaan gewoon op zoek.
Wat ons
ik ga
leven
hier niet
iets,
zitten en langzaam afsterven.
Zwaaien tot de boot komt.
Precies. Ja, goed. Wat kan ik aan doen? Doe maar. Ik blijf hier wel om voor Mr. Knight te zorgen, zegt Eda.
Mm-hmm.
En die jongens vertrokken. Ja, het ging niet heel goed met hem.
Met Mr. Knight. Nee, daar was ik al een beetje bang voor.
Eda verzorgde hem. Gaf hem eten, gaf hem drinken, gaf hem... Hij verschoonde zijn kleren. Maar het was uiteindelijk niet genoeg. En een paar weken later... stierf Mr. Knight in zijn bed. En daar stond dan
aan de gescheurde buik.
Aan de gescheurde buik. Zijn buik scheurde volledig open. En,
ja, het zat eraan te komen.
Ja, hij overleed gewoon. Het was niet genoeg. Er was geen medicijn, er was niks.
Nee.
Dus hij overleed en die jongens die waren nog steeds niet terug. En die zouden toch wel een keer weer terugkomen met iets van een doel.
Dan zit je daar.
Ja, dan sta je daar. En wat zij niet wist, wat wij nu wel weten, is dat er tientallen kilometers verderop 3 lijken in het ijs lagen.
Die drie
jongens waren vertrokken, volledig overschat. En... die zijn gestorven in hun reis.
Onbekend terrein natuurlijk. Er kan van alles misgaan.
Van alles misgaan.
En dat ging het dus ook flink.
Dat ging het. En dan heb je nu dus de situatie. Wrangler Island. Eda. Alleen.
Ja. In één keer is iedereen dood.
En that's it. Ja, ging over een paar weken natuurlijk. Maar dat is wel...
Over een jaar zat je er eerder met allemaal mensen. En in één keer zit je daar.
Klopt. Eda ondernam actie, wel, gelukkig. Ze nam de kleinste tent van het kamp. Dat was eigenlijk een soort opslagtentje. En daar maakte ze haar huis van. Want zij wist, waarschijnlijk door haar historie als Inupiat vrouw...
Yes.
Dat de kleinste tent meer warmte vasthoudt.
Ja.
Of in ieder geval kleine ruimte is, makkelijker warmte houden.
Precies.
Ze brak gedeeltes van de andere tenten af. En daarmee dikte ze de wanden van haar eigen tent aan.
Very nice.
Prima, goed gedaan. Ze verzamelde alle waardevolle dingen zoals beschermende kleding, eten, ammunitie. En dat gooide ze allemaal in haar eigen tentje. Daar had ze zo, boem, haar tentje, haar bedje. En wat ze ook deed, is ze maakte boven haar bed een rek waar ze het geweer kon ophangen. Want ze wist, nou, best veel ijsberen hier. Voor het geval dat er iemand 's nachts naar binnen komt, een ijsbeer, dan kan ik hem snel doodschieten. Dus
succes,
dat is de manier waarop ze ook aan de dag denken was.
Als je al rekening moet houden met ijsberen, zit je wel in een levenssituatie waar ik niet jaloers op ben.
Nee. Ze had dat in ieder geval geregeld. Maar ja, je moet ook overleven. En de voorraden waren op.
Oh.
Maar in de komende maanden besloot Eda haar Eskimo roots, Inupiat roots, te omarmen. En dat moest wel, want als ze wilde overleven. Maar ze leerde zichzelf meerdere dingen. Ze leerde vallen zetten om witte vossen in te vangen. Sneeuwvossen.
Wow, cute.
Ze leerde vogels schieten. Dus ze had best wel wat ammunitie. En ze leerde gewoon... zichzelf goed schieten.
Nice.
Vogels schieten. En ze bouwden ook een platform in haar kamp naast haar tent, waarin ze kon klimmen en dan kon ze van ver kon ze ijsberen zien aankomen en ook veilig zitten, mochten ze wel in de buurt komen.
Allemaal solid moves, solid overlevingsmoves.
Ja, helemaal niet gek gedaan, toch?
Nee.
Nee. Ja, dit duurt en dat duurt en dat duurt. En dan denk je van, weet je, er moet toch iets komen.
Ja, waar blijft dat? Nee, de teddybeer kan er niet komen, maar je weet dat je die crew ook niet achterlaten.
Nee, goed. Stefansson, de ontdekkingsreiziger die het had opgezet, had inderdaad nog niet helemaal opgegeven. En die stuurde een jaar daarna niet de teddybeer, maar de Donaldson langs.
Een jaar daarna?
Ja, de volgende zomer. De winter kom je er sowieso
niet. Oh my god, nee, dat is ook wel zo, maar...
En hij wilde eigenlijk gewoon de lijken terughalen, want hij wist hoeveel... Dus ja. Hij ze mee op pad had gestuurd, hoe onervaren ze waren.
Waarschijnlijk.
Daarvoor ging hij er naartoe.
Ja.
Nou, 2 jaar later dus, 2 jaar na de aankomst op Wrangler Island, in totaal, kwam de Donaldson aan. En tot de crew's verbazing vonden ze daar dus een functionele nederzetting met een opgewekte, gezonde Ada.
Wauw.
Er hingen ook wat foto's van haar op de muren. Want ze had ook de apparatuur gevonden voor foto's maken. En dat had ze zichzelf ook aangeleerd. Dus er zijn een paar grappige foto's waar zij dan gewoon zo in het kamp zo staat. Gewoon zo'n vrouwtje zo heel klein een beetje te lachen in haar eentje.
Ja, als je in je eentje op een eiland zit, zou ik ook selfies gaan nemen.
Ze had het goed voor elkaar, maar ze was erg blij natuurlijk dat ze gered werd. Want ze had nog een doel in haar hoofd.
Beckett.
Haar zoon Bennett wilde ze nog ophalen uit het weeshuis. Nou, terugkomst. Op het land. Het was een soort mediawonder.
Ja,
mensen wilden dingen vragen. En Stefansson stapte naar voren en die beantwoordde alle vragen.
Oh, die was weer helemaal het mannetje.
Hij sprak over zijn expeditie. Hij sprak over zijn vertrouwen
in Ada. Ja.
En goed, zij was een beetje een ingetogen vrouwtje. Dus ze vond het niet zo heel erg. Maar wat ze wilde, is dat ze gewoon goed betaald kreeg.
Ja.
Stefansson betaalde haar voor 1 jaar.
Hey.
Want... zei hij. Ik had maar gezegd dat jullie maar 1 jaar weg moesten.
Je zijn zelf gebleven.
Dat was dus zijn standpunt. Waarop zij waarschijnlijk zei nee, want jullie zouden ons ophalen. Waarop hij zei ja, maar jij bent Inupiat en nobody gives a fuck. Dus hier is geld voor 1.
I played the racism card.
Ja, dus lekker betalen voor 1 jaar.
Ik vond hem in het begin nog zo leuk.
Ah, coole naam. En dat, verder. Ja. Goed, dat geld wat ze betaald kreeg voor 1 jaar... dat gebruikte ze wel om Bennett op te halen.
Gelukkig.
Uit het weeshuis. En ook om hem te laten verzorgen voor tuberculose.
Hij had dat nog steeds.
Hij had dat nog steeds, maar goed.
Kind.
Ja, ze raakte in de vergetelheid. Want hoewel de missie een succes was... en hoewel er veel mensen praten over de missie... eiste Stefansson dat allemaal op. Hij verkocht zelfs het verhaal.
Oh.
Voor geld aan, weet ik veel, een boek aan een uitgever of zo. En daar kreeg Ada niks van.
Hè?
Niks, geen geld.
Dit is gewoon classic. Gewoon een man die ergens een winst in zag. En over de rug van iedereen die winst ging halen.
Ja, dat is helaas wel zo. Bennett overleed ook wat later. Wel op late leeftijd. Hij werd 58. Dus haar zoon werd 58.
Oh, gelukkig.
Wat best wel oud is. Maar zij stierf wel erg arm. Zij zag niks meer terug van dat. Bennett overleed. En zij leefde nog 10 jaar langer dan Bennett.
Wow, nice.
In een verzorgingstehuis. Maar de bronnen zeggen dat ze enorm ongelukkig was. Heel erg eenzaam. En niet blij omdat ze dus haar zoon verloren was. Op jongere leeftijd dan zij. Okay. Maar goed, ze was 85 toen ze pas overleed.
Oud.
In een bejaardentehuis ergens in Alaska. En dat is het verhaal van Ada Blackjack. Wat een tragisch einde kent. Maar.
Ja, maar kijk, zoals vorige week hadden we Ibn Battuta. Die heeft een eigen vliegveld naar zich genoemd.
Ja.
En dan zitten we hierover te praten alsof we hem niet kennen. En ik ken hem ook niet. Maar zoals dit zijn wel echte verhalen waarvan je zegt... Kijk eens, de geschiedenis is gewoon fout, want deze Zweed of Noor heeft het opgeëist voor zijn eigen geding.
Ja.
Kijk, nee, het was eigenlijk Ada Blackjack.
Klopt, ja. Dit is echt zo iemand die echt precies in het plaatje past wat wij schetsen in de intro. Dat er coole mensen zijn die gewoon niet de aandacht krijgen die ze wel verdienen. Dus bij deze staan we even stil bij Ada Blackjack.
Ja, echt. En, wat een naam ook nog steeds.
Ja.
Heb je trouwens al nagedacht dat die kid Bennett Blackjack heet?
Ja, ook gaaf hoor.
Holy shit.
Heel stoer.
Dat is echt vet.
Ja. Maar goed, dat was het verhaal. En we zitten ook al weer ruim over het half uur. Dus ik wil jullie verder bedanken voor het luisteren.
Ik wil dat ook.
Ja. En ook. Hopen we jullie volgend jaar weer. Volgend jaar. Volgende week. Alleen maar fout.
Het ontrafelde helemaal.
Volgende week weer een leuk verhaal te mogen vertellen.
Ja, deel het met familie en vrienden en ook vijanden als die het leuk vinden om te luisteren. En tot volgende keer.
Doei.
Doei.